Dat durf ik niet. Omdat niet iedereen dat nou zo prettig zou vinden. Dus ik heb gisteravond ben ik ook maar bezig geweest. En ik ben maar begonnen met een gedeelte dat ik op een bijbelstudie heb gehad in Geldermalsen. En dat is uit Ezekiel 28. En denk dan niet dat je hetzelfde hoort, want dan vergis je. Ezekiel 28. Vers 11 en 12. Vers 11. Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. Het beeld van de boze. En zeg het tot hem. Zo zegt de Heere, Heere. Als Lucifer, volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden, het hemelse Eden, waart gij Gods hof. Allerhande edelsgesteente overdekte u. Rode jaspers, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk waarin ze waren gevat. Allemaal het beeld van geweldige capaciteiten en talenten. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelende te midden van de vlammende stenen. De heilige engelen. Onberispelijk waart gij in uw wandel. Vanaf de dag dat gij geschapen werd. Totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij. En kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u. En deed u weg, gij beschuttende gerub. Van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt ge ook uw wijsheid te niet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer. Tot zover. En dan lees ik nog uit Efeze 6 een heel bekend vers. Dat hoeft u verder niet op te zoeken. Efeze 6 vers 12. Daar staat. Van onze wapenrusting. Daar staat, wij hebben de strijd niet tegen bloed en vlees, maar tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Een heel bekende waarschuwing voor ons. We hebben de strijd in de hemelse gewesten tegen de machten der duisternis. Dat is wel ontzaglijk belangrijk om daar telkens bij stil te staan. Want of je nu oud bent, of dat je in de middelbare leeftijd bent, of dat je hier nou als tiener zit. Het doet er niet toe, je hebt allemaal die strijd in de hemelse gewesten. Alleen je zult moeten weten. Anders dan heb je strijd tegen vlees en bloed. Terwijl je niet in de gaten hebt dat je moet strijden tegen de machten der duisternis die je attackeren. Je hebt die strijd in jezelf. En je hebt de strijd ook ten opzichte van je kinderen. De strijd ten opzichte van die je lief zijn. En die in de gemeente zijn. Maar allereerst die strijd in de hemelse gewesten tegen onszelf. Of laat ik zeggen tegen de machten die in ons leven binnen willen dringen. En daar de lakens willen uitdelen. En hoe verder wij in de tijd gaan. Hoe groter die strijd wordt. En hoe meer de boze zijn greep doet op de mens. Dat heb je zo niet 1, 2, 3 in de gaten. Maar ik kan dat het beste zien als ik mijn jeugd vergelijk met de tijd die er nu is. Als ik zo'n halve eeuw terug ga in mijn denken en nog langer. En ik ga de toestand vergelijken met de tegenwoordige tijd. Dan zeg ik, jonge jongen, wat is de macht wat van de Satan toegenomen? Wat is er een ontzaglijke verandering gekomen sinds ik jong was en ik zie het nu rondom mij. Niet dat ik dat zeg in als een nostalgie. Dat ik zeg, wat is die jeugd voor mij fijn geweest? Daar gaat het niet over. Want je moet de dingen gewoon objectief zien. En dan blij zijn wat de Heer ons daarnaast heeft geschonken. Dat wij ook de verdedigingsmiddelen hebben gekregen die wij vroeger niet hadden. Ja, dan, het was rustig in de hemelse gewesten vroeger. Het was rustig op aarde ook. Ik herinner me nog dat ik in de paardentram zat. Ja, dat je uitliep als er een auto hoorde. Dat was iets bijzonders. En er waren geen vliegtuigen. Jan Olieslagers was er nog niet. Ja, uit België, die zijn eerste vliegtuig, die met zijn vliegtuig over ons land vloog. En je werd rustig opgevoed en ging je naar een feestje. Dan zei je moeder, denk eraan dat je je fatsoenlijk gedraagt. Ja. Dat wilde zoveel zeggen, dat je maat houdt. Dat je weet wat je doen kunt en wat je laten kunt. Niet waar? Daar werd dus, dat was vanzelfsprekend. Men leerde ons zelfbeheersing. Dat was een heel gewone zaak voor de jeugd in onze tijd, om jezelf te beheersen en je zomaar niet, zei men dan, te laten gaan. Dat wil zeggen een speelbal te worden van de machten der duisternis. Ja. Als je dat tegenwoordig ziet, ja, dan zeg je dat was vroeger maar een bekrompen zaak. Daar hield men zich aan wetten en regels. En men heeft heel wat taboes heeft men opzij gezet. Men had vroeger de zekerheden die men tegenwoordig niet meer heeft. Het was rustig. En als ik zo zat te denken gisteravond over die rust van vroeger, dan kun je er wel eens naar aan terugdenken en zeg ik wel dat we weer eens die rust hadden in onze straten. Dat was toch beter dan tegenwoordig. Die oude Zacharias, dat was een profeet. Dat weet je wel uit het Oude Testament. Die heeft er ook wel eens gesproken van die rust. Hij lag te slapen. Het staat zo dat hij een diepe slaap had. En toen zag hij van allerlei dingen die je in de slaap kunt zien. En hij stond, en nu vertel ik het maar zoals ik het in de Septuaginta, de Griekse Bijbel, gelezen heb. En hij stond daar bij Jeruzalem. De toestand was een beetje moeilijk. Hij was een profeet die na de ballingschap er was. Uit de ballingschap gekomen. Ze waren bezig gegaan om de herbouw van de stad. Aan de herbouw van de tempel. En op een gegeven ogenblik was dat een beetje ingezakt. U kent het wel, de fut was eruit. De geest was eruit. Nou, toen bleef die tempel daar liggen. Niet onafgebouwd. De stad kwam helemaal niet overeind. En ja, de mensen die gingen aan hun eigen huizen timmeren. Van die weldoortimmerde huizen, weet je wel. Die ze dan voor zichzelf maakten. En als hij daar zo over ligt te denken, dan ziet hij daar opeens, daar bij Jeruzalem, ziet hij daar die bergen die Jeruzalem omringen. En daar midden, daar in het dal, zo'n de schaduw van de bergen. Zegt dan die vertaling, die schaduw van de bergen, onze nieuwe vertaling, luidt nogal wat anders. Nou, daar ziet hij daar opeens een ruiter op een rood paard. En daar staat ook nog een persoon, en dat is de engel des Heren, die voor zijn volk staat. Ja, de engel des Heren die legerscharen om zijn volk zet. En daar staat ook een ruiter op een rood paard, en ik kijk nog eens, en daar staan er nog een paar andere. Op een rossig paard, een zwart paard, een wit paard. Nou. En hij vraagt, wat moeten die ruiters op die paarden? Onder aan die berg, die bergen, het beeld van het Rijk der Duisternis. Nou, die bergen die waren daar rustig, die stonden daar, die waren niet gespleten, die wankelden niet, gebeurde niks mee. Nou, hoort hij die stem zeggen, ze zijn uitgegaan over de wereld, dat wil zeggen die wereld die dan Zacharias kende. We zijn uitgegaan over de wereld en de hele aarde is in rust. Nou, dan zou je zeggen, prijs de Heer. De hele aarde is in rust. En we begint Zacharias die zegt, oh heren, moet dat dan nog? Moet dat nou zo blijven? De hele aarde is in rust. Ja, want dat zat erin. Die tempel die werd niet meer gebouwd. Dus dat rijk der duisternis, dat was rustig. Dat dachten, we hebben het gewonnen. Er was geen beweging in. Maar toen hij die tempel ging bouwen. Kijk, toen kwam er daar overal van die vijandelijke gebieden waar Israël in gelegerd was. De Edomieten en die Sambalat, de Hongeriet enzovoort. Dan komen er opeens allemaal mensen uit al die landen om daartussen te stoken en om die bouw te verhinderen. Dus als het zo rustig was in het verleden, dat had ook wel een oorzaak. En die oorzaak was, dat er was vroeger wel een tempel gebouwd. Daar waren de eerste christenen aan bezig, daar waren de apostelen mee bezig geweest. Maar dat was gestaakt. U weet het wel, dan krijg je die kerkgeschiedenis. Nou, wat was er van die geestelijke tempel terechtgekomen? Waar waren de priesters in de geestelijke wereld? Waar waren de profeten en de heiligen? Die had je niet. Men las de Bijbel ook niet meer. Stripverhaal ook, dat ze toen nog niet hadden, maar ze lazen dan al legende. Heilige legende. Daar werd men mee zoet gehouden. Het was rustig. En er was één kerk. En alles was naar de zin van de Satan. Maar nu komt daar, de laatste jaren, komt daar de prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Daar komt er dat wij weer moeten gaan strijden in die hemelse gewesten. Kunt u begrijpen dat het onrustig wordt? Want wij lokken die strijd uit. De duivel houdt zich wel stil. Maar Petrus zegt, denk eraan, als wij gaan staan in onze kracht, nou, dan begint hij te briesen. Dan gaat hij rond als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Ja. En zo is het in onze tijd heel anders dan vroeger. Waarom? Omdat er ook heel andere krachten in het christendom worden geopenbaard. En wij maken dat mee. En het is merkwaardig dat als wij sinds 1960 daar spreken van dat Koninkrijk der Hemelen en van de strijd in de hemelse gewesten, dat dan tegelijkertijd in ons land er ergens in Amsterdam begint ook zo'n wetteloosheid. Dan zie je die machten op de Dam, zie je daar tekeer gaan. Dan is die rust eruit. Ja, wij hadden een kostelijke rust. Ik kreeg laatst een advertentie onder mijn ogen van een blad, de Standaard. Dat lazen wij vroeger. Dit was van 15 juni. Het is nou vandaag 16 geloof ik. Hè? Of niet? Ja. Maar het was een blad van 15 juni. Ik zal dadelijk zeggen van wanneer. En dan las ik dit in die advertentie. De commissaris van politie der centrale recherche te Amsterdam maakt bekend dat zich aan zijn bureau een in goede staat verkerende herenrijwiel bevindt. Van het navolgende signalement. Zwart gelakt, goud gebiest, gemerkt record. Dit rijwiel is zeer vermoedelijk op 11 juni jongstleden hier ter stede ontvreemd. De benadeelde wordt verzocht zich ten spoedigste in verbinding te stellen met het hoofdbureau van politie te Amsterdam, de Achterburghal. Dat was onze tijd. Dat is een advertentie van 16 juni 1935. Precies 50 jaar geleden. Kom daar nu weer eens om. Begrijpt u het verschil? Een advertentie van een gestolen herenfiets. Dat was een evenement in Amsterdam. Ja, je mag nu blij zijn als je noteren voor een gestolen auto. Ja. Dat is het enorme verschil. Ik neem maar zo eventjes iets dat ik toevallig van de week onder mijn ogen kreeg. 1935. Ja. 1936 werd Ank geboren. 1935. Ja. Dus dat heb ik beleefd. Toen waren we net getrouwd. Zo ging dat vroeger. Die veranderingen. Hè, dat geweld. Die geest die erin is gekomen van de wetteloosheid. die geen beperking meer kent. Ja, en dan zien we dat. De toegeeflijkheid jegens de wetteloosheid. De opvoeding. De verwenningscultuur hebben we meegemaakt. De ik-cultuur. We denken aan onze vriend Spock uit Amerika. Die zegt, laat de kinderen maar doen wat ze willen. Dat is goed voor ze. Ze moeten tot vrije mensen opgroeien. Ja. Je moet ze geen beperkingen opleggen. Ja, laat ze maar gaan. Dat is wel makkelijk. Maar we hebben de vruchten ervan geoogst. En het is nog niet zo lang geleden. Dat de fans in het stadion, het Heijselstadion in Brussel, dat die dat hebben bewezen. Dat ze zich niet meer aan de regels en aan de wetten storen. Dat was vroeger ondenkbaar. Zoiets zou in geen mensenhoofd opkomen. Daar stuurden me twee agenten naar een afgeladen voetbalstadion. Ja. En nu kunnen ze er 1000 sturen. Of ik was in Mexico dat er meer agenten waren dan toeschouwers. Ja. Dan merk je. Daar staat hier dat die boze vervuld werd met geweldenarij. Dat is echt iets van de duivel, geweldenarij. Nou. En dan zegt zo'n Rode Kruis werker, die zegt dan, als hij die 38 ziet liggen, hij zegt, dat is geen voetballen, dat is oorlog. Ja. Dat is wetteloosheid. Geen spel. Maar ja, ze gingen in elk geval nog met een zilveren kampioensbeker naar huis. Van 60 centimeter. Ik heb precies een lat, die is net zo hoog. Ja. Och, het kan best gebeuren dat die jeugd die hier nou zit, dat die over de volgende 50 jaar weer zo'n voetbalwedstrijd meemaakt. En dan lezen ze, nou, er waren er 400 gevallen. Tja, waarom niet? Dat is de tijd. Ja, ik was gisteravond maar zo'n beetje aan het... Ik was moe. Dus ik denk, ik moet maar zo'n beetje eens denken wat het verleden was en wat het heden is en wat die toekomst gaat brengen. Ja. Dan leef je daar middenin. Vroeger rust in de kerken. Rust in de scholen. Rust in de gezinnen. En tegenwoordig het verzet, de wetteloosheid. En wat zal de volgende 50 jaar brengen? Ja. De gezagsloosheid. Het gezag. Als je het woord gezag uitspreekt, nou, dan beginnen de mensen al te stijgeren. Wie heeft er nu nog respect voor gezag? Het gezag van de ouders, waar is dat? Dat is die geest van de tijd. Die maken wij mee. Het geweld. De onreinheid. En we zingen dan heilig, heilig is de Heer, hebben we vanmorgen gezongen. Ik dacht er nog aan. En dan die onreinheid, dat is ook een geest. Je kan wel zeggen, ja, wij waren vroeger net zoals tegenwoordig. Ja, maar wij hadden die zelfbeheersing nog. Ja, we gingen niet samenwonen. Je had geen gemeenschap met elkaar voor het huwelijk. Dat was je zelfbeheersing. Ja. En daar ben je niet zwakker door, maar daar ben je wel sterker door. Wij konden nee zeggen, nietwaar, als het nodig was. Ja. Wij werden niet meegesleurd door die grote hoop. Ik herinner toen ik onder dienst kwam ook uit, ik was 19 jaar, toen kwam ik uitgerekend in Den Haag te liggen, in de Frederikskazerne. En wat waren er allemaal van jongens, zo'n 40 op zo'n zaal, dat waren allemaal Rotterdammers en Hagenaars. En die gingen s'avonds naar huis en dan kwamen ze s'avonds laat thuis terug om de boel eens op te scheppen als wij sliepen. En dan, en wat deed je dan? Nou ja, ik knielde voor mijn bed en ik sprak mijn avondgebed uit. Ik had er wel eens moeite mee. Ik denk, ze zullen toch weten dat ik hier ben. Ja. Kijk, dat was mijn verzet. Gewoon, dat was nu een leidzaam verzet. Dat iedereen die wist, hey, die is van den Brink, die knielt voor zijn bed. En ik had al spoedig een papier boven mijn krib liggen, verboden te vloeken. Ja. Maar ik ben er niet minder door geworden, hoor. Ik heb dat gewoon ook in de oorlogsdagen heb ik dat consequent doorgezet. Want je ging voor die geest van de tijd niet opzij. We hadden dat oude lied, ze zullen ons niet hebben. De geesten van de tijd, hè? De tijdgeesten. De tijdgeesten willen stromen naar Mammons hoogaltaar, zongen we dan. Het was wel erg gezwollen, maar er zat toch wel iets in. En niet dat ik dat verleden ga verheerlijken, want wat hadden wij om te strijden? Alleen onze zelfbeheersing, onze wil. En tegenwoordig zeggen ze, de kinderen zeggen tegen de ouders, ik doe wat ik wil. Ja. Maar ze weten niet dat er iemand dat in hen zegt, jij doet wat ik wil. En dat is de boze. En meestal weten ze niet wat ze willen. Dat is dan nog wat ongeluk. Wisten ze maar wat ze wilden. Dan zou je zeggen, ja jongen, denk er maar eens goed over na wat jij wilt. Maar het is de boze die dat zegt. Ik doe wat ik wil. Ja. En dan moeten wij die kinderen opvoeden. Wij staan dan hier in deze tijd. En weet je wat je dan krijgt? De strijd in de hemelse gewesten. Daarvoor is die zo concreet. Dat is zo'n reële zaak om dat geestelijk te zien. Dat je zo'n kind, dat je zo'n man, zo'n vrouw, die meegesleurd wordt door die tijdgeest, dat je die lief hebt. Dat is de grote zaak, heb de mens lief. En zie in die mens die macht en die haat je maar. En je tracht hem ervan te scheiden. Dat is de strijd in de hemelse gewesten, niet tegen bloed en vlees, maar tegen de machten der duisternis. En daar wisten wij vroeger niks van. Je strijdt tegen mensen, misschien strijdt hij nog wel tegen die mensen, ja, dat of die jongen of die vent, enzovoort, enzovoort. Maar als je werkelijk de mens lief hebt, dan zie je die machten, en als je met de machten in strijd bent, dan moet je één ding altijd weten, dat je de vrees uit moet bannen. Dat je voor geen macht der duisternis benauwd moet zijn. Want dat voelen ze ogenblikkelijk aan. Dat is nou net, ik ben... Zo'n 30 jaar bij het onderwijs geweest. Als je bij die knapen komt en je bent innerlijk bang, dat voelen ze aan. Maar je moet denken, die jochies die doen me niks. Ja, als ik kom nog eens hier op die muur en dan loop ik tussen die leerlingen, dan voel ik me weer als een vis in het water. Ja, dan denk je, ik heb ze allemaal gekend. Dan voel je, dat zijn ook wel gewone knulletjes en meisjes. Ja. Die vrees. En die moet je uitdrijven door de liefde. Als ik een mens lief heb, dan drijf ik die vrees uit. Dat die moeder die drijft de vrees uit als een kind in een brandend huis ligt. Dan loopt ze die trappen op door de rook en door het vuur om dat kind te redden. Waarom? Dat ze de kind lief heeft. De vrees, zegt de Bijbel, de liefde drijft de vrees uit. En als je een strijd moet hebben, dan zeggen maar ik ben sterker en ik ga er toch door. En je vraagt nog geen eens of je sterker bent, je doet het toch. En je gaat niet, sidderend je weg. En zo zien wij die veranderingen. Maar wij zijn ook veranderd. Goddank. Dat wij sterker zijn geworden naar die inwendige mens. En nu staan wij in een wereld die helemaal een prooi wordt van de wetteloosheid. Vroeger zeiden ze dat spottend, de kinderen staan op tegen de ouders, zoals de glazen wassers tegen de ruiten. Maar ze staan op. Ja. Maar je ziet het overal. De volgende 50 jaar. En dan denk ik aan die hemelse gewesten. Oorspronkelijk, van de aanvang, kon men niet zeggen hemelse gewesten in het meer. Want er was er maar één, het koninkrijk Gods. Daar was God. Daar heerste hij. Daarvoor heb ik dat stukje voor gelezen. God was in de hemel. En dan zegt Psalm 115. De hemel is van de Heer. En de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Ja. Dat kunnen we wel denken. De aarde aan de mensen kinderen. Maar wie heeft die aarde op het ogenblik? En wat zit er allemaal in de hemel? En daar is het begonnen. Met de narigheid. De hemel is van de Heere, ja, dan is het het koninkrijk Gods. Maar er is wel het een en ander in veranderd in de loop van de tijd. Want eerst was die hemel bevolkt met ontelbare hemelingen, engelen, wezens. gedienstige geesten die luisteren, die luisterden alle zonder uitzondering naar het geklank van Gods stem. En ze stonden al gereed, als ze zagen dat God iets wilde zeggen, stonden ze al gereed om het uit te voeren. En we hebben dan gelezen hoe Lucifer, de duivel, de lichtengel, staat er, hoe hij de supervisie had over alles wat er was. Er staat in de Oude Statenvertaling in vers 12, zeg tot de koning van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere. De koning van Tyrus, dat was een koning die een geweldige handel had, die had een wereldhandel. Die schepen bevaarden alle zeeën. En die stad die lag op een eilandje, midden in de zee, dat is het teken van het water, het beeld van de geestelijke wereld. Met een geweldige handel. En hier zie je ook dat die duivel ook een geweldige handel had. Lucifer, daar wordt gezegd, door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij. Die had ook een handel. Ja, hoe kwam die aan die handel? Want die koning van Tyrus, dat weet ik wel uit mijn geschiedenisboeken. Maar hoe zat dat nu met die Lucifer? En dan zegt die oude Statenbijbel, zeg tot de koning van Tyrus, dus het beeld van Lucifer, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar van de zon. Vol wijsheid en volmaakt in schoonheid. De verzegelaar van de zon. Hij moest de zaak beheren. En als die som groter werd, dan moest hij er weer zijn stempel op zetten, zijn zegel op zetten, dat hij het trouw en goed zou maken. En dat werd steeds meer, want God, door Gods handel, of laat ik dan maar zeggen, dat is begrijpelijker, door Gods handelingen, werd wat hij toegemeten kreeg, werd steeds groter. Want die schepping die kwam er. God schiep. God sprak en hij schiep en zei er licht en er komen planten en er komen dieren. Ten slotte komt de mens. Nou, dan wordt die handel groter. Gods handelingen werden groter en God vertrouwde hem alles toe. Dat is de bedoeling. Dat was de verzegelaar van de som. Van de totaliteit van Gods schepping. Er kwam door Gods handelingen dus steeds iets bij. En als dan, daarom kan ik begrijpen dat alle engelenkoren die zongen een lied bij de schepping. Dat vind je in Job 38. De morgensterren juichten en de zonen Gods jubelden. En daar was Lucifer dus de eerste van. Hij was de eerste van de schepping. Van de onzienlijke schepping. En hij juichte. Hij dacht, nou krijg ik er weer bij. En hij behoorde nog tot die engelen die hoe meer ze kregen, hoe liever ze het hadden. Want dat betekende macht. Dat betekende invloed. Dan zeg je niet, het is genoeg. Er moest altijd maar wat bij. Hoe meer God maakte, als hij het maar aan hem overdroeg. Alles toevertrouwd aan Lucifer. En zo breidde zijn handel uit. En dat ging goed, totdat de mens op aarde kwam. Want wat zegt God tot de mens? De aarde is jou onderworpen. En jij moet heersen over de vogels, de vissen enzovoort. Ja, dat was buiten zijn berekening. Toen zag hij opeens dat toch niet alles aan hem onderworpen was. Toen moest hij herkennen, daar komt iemand, een tweede, de eerste van een andere schepping, en die wordt nummer één. Dat is merkwaardig dat de eerste altijd in de Bijbel vervangen wordt door de tweede. De duivel was de eerste van Gods schepping in de onzichtbare wereld, de eerste engel. En de mens, Adam, was de eerste op aarde, dus de tweede in Gods schepping. En het is altijd zo, als er Kain is en Abel, dan wordt Abel Gods uitverkorene. Als er Ismaël is, de oudste zoon, en Isaac, de tweede van Abraham, dan wordt Isaac de uitverkorene en Ismaël, die moet maar doen wat Isaac zegt. En zo is het ook met Esau en Jacob. Esau, jij moet Jacob dienen. Jacob is de tweede, jij bent de eerste, jij moet de tweede dienen. David was de zevende. En zo is het, dat wil God als het ware uitdrukken, het eerste, dat is het niet, maar wat God eruit haalt, dat is het. Onder al die planeten heeft God de derde uitgehaald. En hij zegt, dat is de aarde, daar zet ik mijn rijk. Want dat is zo goed, Mercurius kunnen nemen, of Jupiter. Hij neemt eruit gerekend de derde van. Onderwerp de aarde. En hij zegt nogal, ik wil opstijgen en ik wil op die troon van God zitten. Nee, hij kreeg in de gaten dat die mens niet alleen de aarde zou gaan beheersen, maar in die Hof van Eden was God bezig om ook de hemel binnen te leiden. Want hier staat het over die hemelse Hof van Eden, maar de aardse Hof van Eden, dat was een leslokaal om binnen te gaan in de hemelse Hof van Eden. En door zijn uitgebreide handel was hij vervuld met geweldenarij. Gij hebt u aan onrecht van God. Hij dacht, dat wordt mijn zaak. Dat is een veel voorkomend iets, ook in de gemeente. Er wordt iets je toevertrouwd. God neemt mensen en stelt ze aan. Maar dan op een gegeven ogenblik zijn er mensen, die worden ook aangesteld. Die zeggen, maar dat is mijn zaakje. Die piano, dat is mijn eigendom. En er komt verder niemand aan, behalve die ik aanwijs. Ik noem maar wat hoor. Of zo'n boekentafel. U kent dat wel uit de praktijk. Dat men iets gaat denken, dat hoort bij mij, omdat je er lang over beschikt hebt. Bij de mens. En misschien denk je, ik heb een scherp verstand. Ik doe wat ik wil. Of ik heb geld of goed. Ik doe ermee wat ik wil. En God zegt, ik heb je dit maar toevertrouwd. Je bent maar een rentmeester. Maar je denkt dat het tenslotte van jezelf is. Ja. Dat is nou echt iets demonisch. Dat is nou echt iets van de duivel. Ik doe ermee wat ik wil. Dat in de loop, misschien is hij wel miljoenen jaren dat gehad. Maar toen die mens kwam, moest hij iets afstaan. Hij moest zichzelf onderwerpen. David, dat zag hij aankomen. Want God geeft aan de mens alles. En geeft hem zijn troon. Nou, hij dacht, dat doe ik niet. Kunt u zich dat voorstellen? Want die gedachte heeft hij ook in vele mensen ingebakken. Als ze iets hebben, dan denken ze, het is van mezelf. En God zegt, je bent maar tijdelijk de eigenaar daarvan. En als ik het je terugvraag, dan zul je het moeten teruggeven. Ik denk aan Judas. Judas die was ook een van de apostelen. Een heel belangrijke apostel. En wat vertrouwde de Heer hem toe? De zak met geld. En hij droeg hem altijd bij zich. Dat was zijn portemonnee. En tenslotte heeft hij zich geïdentificeerd. En denkend, dat is mijn geld. En hij nam ervan als het hem uitkwam. Dat staat er. Ik kan me best begrijpen dat er staat, toen voerde Satan in Judas Simon zoon Iscariot. Hij kreeg iets, Jezus zegt, een van u is een duivel. Dat duivelse. De geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, dat wil zeggen het naar je toe halen. Het in bezit nemen wat God een mens tijdelijk afstaat. Nou, hij deed precies ene, want dat geld was gegeven aan zijn meester. En zijn meester zou dat moeten bestemmen. Maar hij zegt, dat doe ik wel. Dat is voor mij. Weet je wel, dat is echt iets dat in de gemeente ook voorkomt. Hè? Dat ze tenslotte zeggen, ja, het is mijn werk en daar blijf jij vanaf. Ja. Dan heb je Judas. En dan zegt Jezus merkwaardig, één van u is een duivel. Daar is die duivel ingevaren en die heeft al die eigenschappen die hij van geweld en van bezit. Nou, en dat botste. Dat moest fout gaan. Dan zie je waar Judas ingetuind is. En dan op een gegeven ogenblik dan merkt hij dat hij het verspeeld heeft. En dan die wanhoop en dan gooit hij dat geld weg. Ja, want toen liet de duivel hem los. Die denkt, ik ga er gauw uit. Toen hij zijn taak verricht had en Jezus verraden had. Toen ging die duivel eruit en zei, Judas, wat heb ik gedaan? Toen kwam hij tot zichzelf. Toen was hij losgelaten door de macht. En toen kwam hij met de centen aandragen. Ja. En de wanhoop heeft hij zichzelf toen verhangen, zegt de schrift. En daar zie je weer zo'n echt beeld als de duivel je gebruikt heeft en je bent nutteloos geworden, nou dan gooit hij opzij. En dan zet hij aan de kant. Dan heeft hij je niet meer nodig. En dan zeg je, doe maar, zeggen die, dat is de stem van de duivel. Hij zegt, ik heb verraden, onschuldig bloed. Oh, je doe maar, wat hebben wij met jou te maken, zeggen die leidslieden. Ja. Hoor je hem? Wat hebben wij met jou te maken? Nou, vertrek nou maar, dat is de stem van de duivel. We hebben je niet meer nodig. Je hebt je taak gedaan. De overpriesters, die zeggen namens hun leider de boze. Nou, vertrek nou maar, schiet nou maar op. We willen niks meer mee te maken hebben. Ja, en Lucifer is daarom geworden een bron van duisternis. Hij was een bron van licht. Lucifer betekent lichtdrager, een bron van duisternis. Hij wordt de grote tegenstander van God. De draak, de duivel, hè? De verleider. En hij wordt uit de hemel geworpen. Ja. Waarom? Omdat God had hem, en dan citeer ik ook maar weer die Griekse vertaling. Er staat, gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Er staat letterlijk, een gerub met uitgespreide vleugels had ik u tot beschutting gegeven. Een gerub beschutte hem. God gaf hem een gerub om hem te beschutten. En als hij dan tot zonde komt, dan stoot die gerub hem omlaag. En dan staat er, en heeft een beschuttende gerub u weggejaagd. Waarschijnlijk Michael, de beschuttende gerub. Die gerubs die rondom Gods troon waren om te beschermen, die hadden ook een bescherming om hem. Maar zodra hij dan zich tegen God verheft, stoot een beschuttende gerub hem uit de hemel. En waar komt hij dan? Dan zeg je, ja, nou, dan had hij maar een goede duw moeten geven, omdat hij in de poel des vuurs terecht kwam. Dan was het afgelopen geweest, niet hoor. Want er staat al duidelijk dat de poel des vuurs bereid is voor de duivel en zijn engelen. Nou, waarom stootte God hem nou dan niet zo diep? Maar hij komt nou uitgerekend, komt hij op de aarde terecht. Ja, en waarom? Omdat God zich rechtvaardiger had. God had gezegd, die mens die is zo'n uitnemende geest. Ik heb hem erin geblazen. Die is zo'n koning in zijn wezen. Dat is zomaar niet een vuile cent, maar dat is zo'n juweel van een schepping. Ik heb hem zelf al die talenten gegeven, die is veel hoger dan de duivel, dan Lucifer. En God wil dat rechtvaardigen. En die zegt, nou ga jij eraan. Nou kom jij op aarde en jij wordt nou verslagen. Jij wordt opzij gedrukt door de mens. Dat is nou de hele zaak. God rechtvaardigt zich in zijn werken. God zegt, ik heb de mens gemaakt. En de Lucifer zegt, oh, die mens is niet zo waard. Moet je zien, als die geboren wordt, ligt in de wieg. Kan die niks. Dan kan die een beetje melk zuigen. Ja, dat is al. Nou. Hij zag daar die mens. Hij zag Adam nog in zijn ontwikkelingsstaat. Die mens, die staat ver boven, die staat hier zo ver onder me. God zegt, die staat ver boven jou. Als die zich maar kan ontwikkelen. En God wilde dat waarmaken. En als de mens gevallen is, dan zegt God, en ik hou mijn plan vast. Jij gaat eraan door de mens. Ik zal vijandschap zetten tussen jou en tussen deze mens. En die mens die zal jou de kop vermorzelen. Die zal jouw bek dichtsnoeren dat jij geen leugens meer kunt vertellen. De grote leugen, ik ben meer dan de mens. En de mens was de volmaakte schepping van God. En wat moet dus die mens doen? Die moet altijd, moet die met die zekerheid lopen. Ik ben meer dan de boze. Dat is het niet. Ik vrees hem niet, maar hij zal mij vrezen. Ik moet hem onder de voet krijgen. En daar zegt Jezus 80 maal in de Bijbel, vrees niet. Geloof waarin, wat ik zeg. Ik heb je macht gegeven over de hele legermacht van de vijand. En als gedoopte met de Heilige Geest moeten wij dat altijd vasthouden. En dan sta je in de strijd, in je eigen leven, ten opzichte van je kinderen of van anderen. En dan zeg je, Heer, u hebt mij macht gegeven. Wilt u mij helpen? En de Heer zegt, ik geef je een helper, groot van kracht. De Heilige Geest, de helper. Maar een helper is iemand die jou helpt. Een helper begint niet, maar een helper ondersteunt. De mens moet beginnen, de strijd in de hemelse gewesten, en dan kan hij rekenen op de hulp van de Heilige Geest. Och, schonkt u mij de hulp van uw geest. Niet waar? Dat zongen ze. En wij zeggen, Heer, ik heb die geest. En de heilige engelen staan ons ten dienste. En wat moet ik dus alleen geloven? Van dat principe uitgaan. Ik moet van de gedachte Gods uitgaan. Wij zijn sterker en wij hebben zo'n geweldige hulp naast ons, dat niemand tegen ons bestand is. En dat zegt de Heer ook. Die hele lege macht van de vijand, die zal zich niet tegen je kunnen verheffen. Om ons werd alles en is alles geschapen. Want dat wordt van Jezus gezegd. Maar hij is de eerste van vele broeders. Die is gekomen om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. En als alles om hem geschapen wordt, wordt het ook om ons geschapen. Want wij zullen met hem op zijn troon zitten. Als wij doen wat hij deed. Wie overwint, gelijk ik overwonnen heb. En overwinnen doe je in de strijd. En daarom, die strijd in de hemelse gewesten is het allerbelangrijkste wat wij te voeren hebben. Je kunt natuurlijk zeggen, laat mij maar in rust zijn, nou dan ga je een paar eeuwen terug. En de duivel zegt, laat ze maar rusten, laat ze maar slapen. En de Heer die zegt, ontwaakt, gij die slaapt en staat op. Tot de strijd. Ja. Verworpenen der aarde, tot de strijd u toegeschaard. Ja. Jezus Christus zal heersen over de aarde. Met de zijde. Ja, ik weet niet of je dat lied wel eens gehoord hebt. Ja. Want bij dit alles, dat aan de mens alles is onderworpen, is ook niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Dat zegt de schrift. Nou, dat is toch koningstaal. Ik ben geen dubbeltje, ik ben een gouden tientje. Waarom? Omdat God het zegt. En je moet geloven wat God zegt. En dat is nooit gepredikt. Wordt het tijd dat die woorden Gods is gepredikt worden. Want ze hebben altijd de taal van de duivel overgenomen. Jij bent maar klein. Wat ben jij nu? Ik heb niks en ik kan niks. En ik bezit niets. En ga maar door. Het koninkrijk der hemelen. Wat is dat, die hemelen? Ja, die zijn er gekomen sinds de val van de duivel. Ik wil er u eens 5 noemen. 5 van die gewesten waar wij mee te maken krijgen. Het koninkrijk der hemelen. Allereerst is dan, en dan stel ik het maar voor, van boven naar beneden. Dat mag wel. Van boven naar beneden. Het is niet in deze zo, in de onzienlijke wereld heb je geen boven en beneden. Maar je kunt iets van boven en beneden aanduiden. Ik hoorde verleden week, zag ik die bekwame zangleidster in Alphen aan den Rijn, José. En die kan precies, liet een nieuw lied instuderen. En precies met de handen deed ze zo. Dan wist je precies welke toon je moest hebben. Als je maar naar die handen keek. Dus hoe hoger je de handen hield. En als je wat harder moest zingen, was het zo, hè? Ja. Nou, die vrouw is er zo bekwaam in geworden. Nou ja, je kijkt maar naar die handen en je weet precies de toon die je zingen moet. Maar dan zet je dat dus om, die hoogte, die zet je om in iets anders. Nou, zo moeten wij dat dan ook zeggen. Als we dan van boven naar beneden gaan, dan moet je dat dan maar omzetten in de geestelijke wereld. Nou, allereerst als de koninkrijk Gods. Dat geestelijke paradijs, de geestelijke Hof van Eden, met de boom des levens er middenin, Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Hij moet als koning daar heersen. Ja. En alles is aan hem overgegeven. Ja. Dat is het koninkrijk Gods. Dan gaan we wat lager. Dat is het eerste gewest in de hemel. Nou, het tweede gewest in de hemel. Dat is de lucht. Wij hebben de strijd tegen de boze geesten in de lucht, zegt de Statenvertaling. De lucht is een beeld. Het beeld van een hemels gewest. Onzichtbaar. En dat duidt aan dat hemelse gewest dat in verband staat met de aarde. En daar is de duivel nu gekomen. Want hij is op ter aarde gevallen. Dus dat is zijn terrein. Hij wordt genoemd de overste der lucht of hij heet de overste van de wereld. En daar is ook onze strijd. En wij staan te midden van de duisternis. En als je te midden van de duisternis staat, dan zou je een goed licht moeten hebben. Wil je nog zien waar je staat? Omdat je niet struikelt. Nou, En dat licht, dat heeft onze Heer gegeven. Gij zijt het licht in de duisternis. Jezus spreekt over een koningschap. Daarboven in dat koninkrijk Gods is koning Jezus. Onze koning. Maar de duivel wordt ook een koning genoemd. Hij is de koning van zijn rijk. Jezus zegt, als zijn rijk verdeeld is, dan spreekt hij over zijn koningschap. Als zijn koninkrijk verdeeld is, dan zal hij niet bestaan. Nou, dat koninkrijk van de boze, dat ligt op aarde. Vandaar dat hij de overste van de wereld genoemd wordt. Dus dat is ook een koningschap. Dus dat tweede gewest staat ook onder een koning. Want de mens was daar wel koning, maar die heeft zijn koningschap gespeeld. En dan komt er nog een derde rijk. Dat is het rijk van de dood. Dat is ook een gewest. Een heel ander. De duivel gaf een deel van zijn macht over aan de dood. En dan staat er het koninkrijk van de dood. En dan staat de duivel, degene die de macht over de dood had. En hij zegt tot die machthebber, en jij moet die onsterfelijke zielen van de mensen bewaren en bewaken. Het is nou net of de Heer tot de Gerub zegt, en tot Adam, jij moet die hond bewaren en bewaken. Maar hij zegt, jij moet die onsterfelijke zielen bewaren en bewaken. Maar van tijdelijke aard gelukkig. Want ze komen er wel uit. Maar het heeft wel even tijd nodig. Dus die zielen die worden daar bewaard en bewaakt. Die slapen. Ik las net van de week nog omdat die zeggen, ja, die zijn er niet meer. Zielen slaapt. Dan zegt men, ja, die zijn gestorven, die zijn weg. Nee, die zijn er. Want iemand die slaapt is er wel. Maar hij is in de onzienlijke wereld. En daar in het dodenrijk. En daar staat van Jezus, opdat hij door zijn dood hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en alle bevrijden. En dat heeft hij gedaan. Als Jezus in het dodenrijk komt, dan onttroont hij de duivel. En hij onttroont de dood. En dan is het niet de duivel, en de dood heeft de sleutels van het dodenrijk, maar Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk. En de eerste wat hij doet is met die sleutel om die heiligen eruit te halen die in het oude verbond in hem geloofd hebben en die bezig geweest zijn met het koninkrijk Gods, om die eruit te halen. De dood heeft geheerst als koning, schrijft Paulus in Romeinen 5. Van Adam tot Mozes, ook onder de wet. Na die tijd heerst hij niet meer als koning, want wij zien die dood niet meer. En wij komen niet meer in het dodenrijk en onder de heerschappij van de koning des doods. Wij sterven wel, maar wij nemen onze intrek bij Jezus. En dat is het merkwaardige, dat de laatste vijand die verslagen wordt, dat is de dood. Jezus heeft de dood verslagen, maar wij zullen in het dodenrijk ook komen. Als zonen Gods zullen wij eenmaal, als wij overwonnen hebben, dat dodenrijk binnendringen en dan zullen wij ook nog massa's mensen die geschreven zijn in het boek des levens, zullen wij eruit halen. Voordat het laatste oordeel komt. En dan staat er, de zee en het dodenrijk gaven de doden weer terug. Ja, het dood en het dodenrijk. Ja, maar dat doen ze ook zomaar niet. Dan moeten ze ook, dan moet eerst, moet dat lege Gods naar binnen dringen. Zo Jezus er binnen gekomen is en heeft er een aantal uitgehaald, zo zullen wij ook eenmaal in het dodenrijk dringen en ze er bij massa uithalen. De dood en het dodenrijk geven dat dan terug. Op bevel. Omdat ze het los moeten laten. Dat is dus de koning van het rijk Gods, Jezus Christus, de koning van de lucht, hemelse gewest, van de aarde, de Satan, dan de koning des doods, en dan heb je nog iets dieper, heb je de koning van de afgrond. Nee, de koning van de afgrond. Dat ligt toch dieper. Dat is om een beeld van de zee te gebruiken, de diepte der zee. Als je een kind verleidt tot zonde, dan zegt de Heer, je kon beter een molensteen om je hals gebonden worden en je wordt verzorgen in de diepte der zee. In die diepte, in die diepe afgrond, af, dat betekent zonde, grond, de bottomless pit, zegt de Engelsman, de bodemloze put, daar zitten die geweldige machten van die oertijd. Die geweldmachten die opgesloten zijn na de zondvloed. Want die zijn daar bezig geweest. Heel die zondvloed, wat ze daar al vernieuwd en stuk gemaakt hebben. Dat is begonnen dat er geweld was op de aarde en het is geëindigd dat ze de hele aarde met geweld stuk geslagen hebben. Nou, en die machten, die heeft God gebonden. Er staat, in de afgrond zijn de engelen die gezondigd hadden aan krochten der duisternis overgeleverd om hen tot het oordeel te bewaren. En over hen staat Apollyon, de verderfengel, de grootste vernieuwer die er is. Nou, die is daar ook nog. Apollyon. En dan nog een verdieping. Dus daar is ook een koning. De koning van de afgrond. Openbaar 9. Apollyon. De verderver. Abaddon genoemd. En dan nog wat lager. Daar is de poel des vuurs. Dat is een mysterie. Daar weten we weinig van. De poel des vuurs. Die is bereid voor de duivel en zijn engelen. Dat is een afgesloten iets. Daar is Jezus nooit geweest. Hij is in het dodenrijk geweest, maar nooit in die poel des vuurs die voor de duivel en zijn engelen bewaard is. En waar ook mensen komen die de duisternis liever hebben dan het licht. In de oordeelsdag. Dat is, dat zou je kunnen vergelijken, er staat van Korach, Datan en Abiram. De aarde die opende zich als een bek als het ware en ze daalde af naar, en ze voeren levend ter helle. Ik kan me dat begrijpen, dat beeld. Want het binnenste van de aarde, dat is één grote vuurmassa. En dat is een afgesloten zaak. Tenminste, dat een hoort. Komt er wel eens doorheen. Weet je wel, door een vulkaan. Maar verder is dat toch een vrij afgesloten zaak. Nou, dat beeld gebruikt de Bijbel van de poel des vuurs. Als je daarin komt, dan komt ook niemand meer uit. Geen engel meer en geen mens. En een mens komt er, die is voor de duivel en zijn engelen bereid. Maar als je de duivel vasthoudt en de duisternis en de zonde en de onreinheid lief hebt en je houdt hem vast, ja, dan kom je er ook. Maar dat is een terrein waar we weinig van weten. En wat zegt de Heer nu? Nou moeten jullie daar de strijd voeren. Je moet allereerst bij die troon van God de strijd voeren. Wat moet je daar dan doen? Strijd in de hemelse gewesten. Ja, hij de aanklager van de broeders voor de troon van God. Hoe komt hij daar? Door je heen. Heer, ik ben toch zo'n klein mensje. Heer, dat heb ik weer gedaan. Zegt de Heer, zou je nou eens niet vertellen wat ik jou leer? Heer, ik dank u dat uw zoon voor mij gestorven is. Ik dank u dat ik de Heilige Geest heb. Heer, ik dank u dat ik mag overwinnen. Want je overwint nooit, als je de Heer eens niet gedankt hebt, dat je mag overwinnen. Je overwint nooit, als je eens niet gelooft dat je sterker bent dan de vijand. En als je de vijand niet haat, dan ben je geen christen. Kijk, wij moeten de zonde haten. Ik zou vijandschap zetten. Dus je begint die zonde te haten. En als je nou werkelijk die zonde haat, dus dan wil je ermee breken, dan zeg je, Heer, ik dank u dat u gekomen bent met uw geest om mij de overwinning te schenken. Dat is de enige weg om die overwinning te bereiken. En die hebben ze nooit gevolgd. Men is altijd gezegd, ja, je moet maar veel bidden en je moet maar veel kermen en je moet maar op de grond gaan liggen. De Heer zei, je moet niet op de grond gaan liggen, je moet op je voeten gaan staan. Ziet u dat geheim van de boze, die heeft de mensen precies in zijn straatje gebracht. Klein worden, je minachten, jezelf minachten en verachten, je smaden. En de Heer zegt, nou moet je eens gaan geloven wat je bent. Heer, ik ben een toekomstige troonerger. Heer, ik dank u dat ik uw Heilige Geest heb. Heer, ik dank u dat ik uw woord heb. En dat u mijn macht geeft over mijn vijand. Ja, als het geen vijand is, dan win je nooit. Maar je zou eerst moeten geloven, je moet eerst zeggen, Heer, het is mijn vijand, mijn doodsvijand, de zonde. Ik wil de zonde niet, ik wil de leugen niet, ik wil de onreinheid niet, ik haat het. Dan zegt de Heer, dan kan ik je helpen. En dan hij kan je alleen maar helpen als je dat gelooft, dat God met je is. Dat de Heilige Geest meer is dan die hele troep van de vijand. En dan ga je naar de lucht. Dan moet je ook koning zijn. Ja, daar is onze strijd tegen de boze geest in de lucht. Vlak bij ons. Nou, hoe win je? Door datzelfde geloof. Ik ben sterker. Ik kom eruit. En dan, nou dan gaan we weer verder. En dan zul je ook nog de koning des doods moeten overwinnen. De Heer zegt, maak je daar nou maar geen zorgen over. Want je zult de dood zelfs niet zien. Die heb ik voor jou overwonnen. Als je sterft, dan kom je bij mij. En niet in dat dodenrijk meer. Maar daar heb je nog die machten van de afgrond. Die erin geslingerd zijn naar de zondvloed. En die door de geesten die door de christenen uitgeworpen zijn naar de afgrond. Ja, dat kan ook nog. En er kunnen ook mensen zijn die je meenemen naar de afgrond. Zo'n geest. En als ze sterven, als ze zo'n geest meenemen, dan gaat die geest naar de afgrond en zij gaan mee. En dan zegt de Bijbel, er komt een tijd dat de duivel, als hij ziet dat hij ons niet meer aan kan klagen. De wereld klaagt hij niet aan, want hij is een aanklager der broeders. Waarvoor zal hij de wereld aanklagen? Die doen wat hij zegt. Die doen wat hij wil. Snap je? Dat was ik. Ik doe wat hij wil. Ze bedoelen, ik doe wat ik wil, zeggen ze. Maar ze bedoelen, ik doe wat hij wil. Nou. Dus die wereld die doet wat hij wil. Maar als wij nu ons niet meer laten aanklagen, dan heeft hij daar geen enkele functie meer. Dan zegt hij, jongens, dat gaat mis. En als hij dan op die aarde is, dan zegt hij, ik moet toch mijn zaakje redden. En dan gaat hij uitgerekend naar de aarde. Hij vaart in die mensen, hij zegt, nou zal ik ze wel krijgen, die zonen gods. En dan krijgt hij de grote verdrukking. En hij haalt al zijn troepen bij elkaar. En dan staat er, en hij stond op het strand van de zee. En dan laat hij uit die afgrond, laat hij die machten boven komen. Dat beest uit de afgrond. Hij is dan de draak. En dan komt die koning uit de afgrond, Apollyon. En die draagt de naam beest. Ja, hij geeft hem al zijn macht en zijn kracht. Hij zegt, dan ga jij nou maar in een mens zitten. In de antichrist. En dat beest, met al de kracht en de macht van de duivel, die komt in die mens. Die volkomen bezeten wordt met de kennis en de wijsheid, de leugen en de kracht van de duivel. Nou, dan heb je hem. Dan heb je de mens Gods met de Heilige Geest. En dan heb je de antichrist met het beest. Zie je die tegenstelling? Die twee. Daar zullen de zonen Gods zijn, waar de Heilige Geest volkomen in kan doorwerken en waar die overwinnen. En dan heb je die antichrist waar het beest uit de afgrond indringt. Nou, dat is de strijd. En de Heer die zegt, die win je ook. En dan gaan ze allemaal naar die lucht toe, in een punt des tijds, en dan krijg je die botsing. En de Heer zegt, blijf maar geloven, blijf maar volharden. Ja, dat is ons karwei. Ik zeg het je maar, ik kan er ook niks aan doen. Ik zeg alleen, Heer, ik wil overwinnen. Wat zegt u nu? Oh. En de Heer zegt, ik heb jou macht gegeven en ik heb je kracht gegeven. En ik geef je ook nog wijsheid. Nou, ga daar nou maar van de week mee verder. En ga er eens over dubbelen.